Nou, welkom iedereen. Kamer vol, dus dat is hartstikke leuk om te zien. Leuk dat jullie er zijn. Vanochtend geef ik de lezing over het thema liefde en relaties. En nou, ik snap wat dat jullie er allemaal zijn, want we hebben we allemaal mee te maken. Dus het is, ik zei, soms doen we lezingen over economie of politiek of kunst. En daar heeft de ene wat meer interesse in dan de ander. Maar dit thema, ja, je hoeft er niet per se mee bezig, maar we hebben er wel allemaal mee te maken. Dus het is leuk dat jullie er zijn. Ik heb mijn brilletje, die gaat op en af. Dus daar ben ik een beetje mee bezig. Deze lezing vorig najaar geschreven. Toen waren we bezig met een aantal thema's op de vrijdagavond in Utrecht. En die kwamen allemaal uit dit boek van N.T. Wright, theoloog uit Engeland. En het boek heet Zeven Wegwijzers. Hij beschrijft de grote thema's waar, zoals hij zegt, wat hij bestudeerd heeft in alle volken en in de geschiedenis door de tijden heen eigenlijk iedereen mee te maken heeft. Verlangens waar we, ongeacht welke cultuur die hij ziet, waar mensen mee bezig zijn en zich naar uitreiken en in willen groeien en wat ze graag willen zien in de maatschappij. En die thema's die zijn we dus doorlopen. Ieder van ons had een ander thema om mee bezig te zijn. En ik mocht het thema van de liefde oppakken. Dit zijn de wegwijzers, noemt hij het. Je zou kunnen zeggen dat het echt bij het mensheid hoort om op een of andere manier met deze thema's bezig te zijn en ze tot hun recht te willen laten komen. Dus dat is gerechtigheid, waarheid, liefde, spiritualiteit, schoonheid, vrijheid en macht. Die zeven noemt hij als hoofdthema's. Nou, aan mij is dus de eer om dan vanochtend met het thema van de liefde aan de slag te gaan. En het was ook wel mijn favoriete thema uit deze lijst, moet ik je zeggen. Maar tegelijkertijd, toen ik erover na ging denken, ook een enorme uitdaging. Want het is een heel groot thema en je kan hem van heel veel verschillende manieren insteken. En echt een uitdaging. Als ik naar die andere thema's kijk, moest ik ook eigenlijk denken dat de liefde als thema in al deze andere thema's verweven zit. Die andere thema's komen ook niet echt tot hun recht als er geen liefde bestaat. Hè, er is geen schoonheid zonder liefde. Hè, als je iets moois wil maken, dan leg je daar ook liefde in. Er is geen gerechtigheid zonder liefde, geen vrijheid zonder liefde. Anders komen die andere thema's ook niet tot hun recht. En het is ook niet voor niks dat er staat in 1 Korintiërs 13, vers 13, dit is wat blijft. Hè? Het bekende vers, geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde. En dat denk ik ook, achter alles wat we doen, wat ons motiveert, zit liefde. Of een gebrekkige liefde, of geen liefde, maar liefde is een heel belangrijk element. En dus hangt er ook veel van af om meer begrip te krijgen van dit mooie thema, de liefde. Nou, N.T. Wright noemt deze thema's wegwijzers. Hij zegt het zijn echo's van een verlangen die de schepper in de mens gelegd heeft. Alsof ze door hun aanwezigheid in alle mensen een richting aangeven waar onze diepste betekenis vandaan zou moeten komen. Als we deze richting opgaan, zouden we meer mens zijn, voller mens zijn. In elk geval lijkt het alsof mensen binnen die gebieden daarnaar op zoek zijn om meer tot hun recht te komen. En tegelijkertijd zien we ook dat op al deze thema's een complicatie ligt. We lijken het maar niet voor elkaar te kunnen krijgen om de volheid van deze thema's te ervaren. Om ze helemaal waar te maken. Het loopt op al die gebieden die je net zag, loopt het eigenlijk mis. In het Engels noemt N.T. Wright zijn boek Broken Signposts. Hier is het alleen zeven wegwijzers, maar hij zegt zeven wegwijzers. Maar N.T. Wright noemt ze Broken Signposts. Bijvoorbeeld als je denkt aan het verlangen naar gerechtigheid. Dat willen we allemaal heel graag. Dat er recht is in de wereld. En toch krijgen we het niet voor elkaar. Zelfs niet in een redelijk rechtssysteem, wat wij toch hebben, denk ik. Altijd worden er fouten gemaakt. Er zijn toch mensen die niet de straf krijgen die ze krijgen, die ze moeten krijgen. Of krijgen een straf die ze niet hadden moeten krijgen. Er worden niet op de juiste manier gestraft. Maar we hebben wel een heel diep gevoel waar we ermee naartoe willen. Wat we zouden willen bereiken ermee. Het zijn dus wegwijzers, maar ze zijn gebroken. We zien wel welke kant we op willen, maar het lukt ons maar niet om dat tot volle vervulling en voldoening te gaan doen. Zei N.T. Wright, dit bestuderend, en hij zegt dat is eigenlijk ook bijzonder dat als je de Bijbel leest, de Bijbel erbij openslaat, dat op al deze thema's God laat zien wat zijn perspectief hierop was. Er is heel veel in de Bijbel wat op deze thema ingaat. De Bijbel is bij uitstek een boek over mensen en alles wat hen bezighoudt, waar ze mee strijden, waar ze naar verlangen, waar ze vallen, waar ze ernstig tekort schieten. En er een puinhoop van maken. God zegt dus iets over al die thema's. En op zich zou dat ook niet opzienbarend moeten zijn als we geloven dat God de mens geschapen heeft. En dus van binnen en van buiten kent. En hij dus ons wil laten zien, dit, zo gaat het mis, zo gaat het goed, gaat die kant op. Sterker nog, God heeft de mens naar zijn beeld geschapen in al deze opzichten. Kijk, ik zal het nog even daarbij halen. In al die opzichten heeft hij ze naar zijn beeld gemaakt. Als mensen die van schoonheid houden, omdat hij van schoonheid houdt. Die waarheid willen en dat verlangen, omdat hij waarheid heeft gemaakt. Omdat ze die gerechtigheid willen, omdat hij zegt dat het goed is. En die verlangen naar liefde, omdat hij de bron van liefde is. Nou, daarom wil ik en heb ik ook, ben ik begonnen eigenlijk om ook me te verdiepen in wat zegt de Bijbel nou over liefde? Wat kun je allemaal vinden in de Bijbel over de liefde? Nou, get ready. Want het is heel veel. Ik heb er haast nog over nagedacht om ze allemaal uit te printen en mee te geven. Want het zijn echt hele dit. Nou, we gaan ze niet hier nu allemaal lezen. Maar ik vond het wel leuk om zo even zo pontificaal te laten staan. En dit is nog bij benadering, niet alles, hè. Dit is wat ik er zo plan met de gauwigheid uitgevist, hè. Ik wil er wel een paar van lezen. Ik even een dropje. Ik zit hier bij een heel lekker warm kacheltje. Dus, als je er eerste paar van leest, en later ga ik er natuurlijk een aantal van uitwerken. Maar als je de eerste zo leest, 1 Petrus 4 vers 8. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Efeziërs 3 vers 16 tot 17. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dat is mooi. Lucas 6, vers 27. Maar ik zeg tegen u die dit hoort, heb uw vijanden lief. Doe goed aan die u haten. Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Romeinen 12, vers 10. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Nou, ga zo door. Kan je ze een keertje doorsturen als je ze wil hebben? Hier, Markus 12, vers 30 tot 31. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Nou, en dan nog meer. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit. En uw liefde voor elkaar groter wordt. Nou, zo is er zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament heel veel gezegd over de liefde. En als ik dit lees, allemaal, je kan ze allemaal met elkaar doorlezen, dan is het overweldigend. Hè? Dan denk je, oh, ja, wauw, dat wil ik. Dit is prachtig. God altijd kunnen danken, dat hij is liefde en wij mogen uit hem groeien. We moeten van elkaar houden. Hè? Zeg dat ik net van jullie elkaar gehouden heb, hè, zoals Jezus van ons gehouden heeft. Dat willen we eigenlijk heel graag ook allemaal. En tegelijkertijd overweldigt het mij ook. Als ik dit lees, dan denk ik, ik wil dit wel, maar kan ik dit? Gisteren deed Rob de Bijbelstudie over 1 Korintiërs 13. Hè, wat de liefde allemaal is, het grote, staat hier waarschijnlijk ook tussen. Even zien. Nou ja, hij is jullie bekend, hè? Hij komt er ook. Had ik hem? Oh, hier? Deze? Oh ja, 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 ja. Ja. Dat is één, hè? Dat begint met de klinkende cymbalen. Nou, maar goed, om aan te geven. Het is overweldigend. We zouden allemaal zo volmaakt willen liefhebben en toch lukt het ons niet. Mij niet in elk geval. Hier voel je dus direct dat spanningsveld van die broken signpost. Ons wordt een hoog doel voor ogen gesteld. Alles wat je doet, doe het met liefde, staat in 1 Korintiërs 16. 1 Korintiërs 13, oh hier is die, vers 4 tot 7. De liefde is geduldig en vol goedheid. Oh ja, precies. Ik was weer vergeten, die heb ik hier neergezet. Hij is zo geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhardt ze. Ja, dat is al een hele hoge, prachtige standaard, hè? Maar ook gelijk overweldigend. En Jezus zelf komt met het hoogste en belangrijkste gebod. En hij zegt, houd van je naaste als van jezelf. Hè, dus heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. En daarna komt dit, hebt uw naaste lief als uzelf. Hè, dus de verticaal, zowel als horizontaal, daar komen we zo nog wel op terug. Er zijn geen belangrijke geboden dan dit, zegt Jezus. En dit is eigenlijk ook al genoemd in Leviticus, dus het is niet een nieuwtestamentische gedachte, hè. Dat denken soms mensen wel, maar het Heer Jezus herhaalt het als komend uit Leviticus. Je voelt dus het hoogste doel, je naaste liefhebben als jezelf. En wie dat niet doet, heeft God dus niet gekend en heeft hem dus niet lief, staat in het laatste vers. Vrienden, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde komt van God. Wie lief heeft, is uit God geboren. Maar wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is zelf liefde. Nou, daar word ik een beetje zenuwachtig van. Hè? Dan denk ik van, oei. Ik heb niet altijd lief, zoals ik lief zou willen hebben. Ken ik God dan niet? Hoe werkt dit? Hoe zit het in elkaar? Wat moet ik daarmee? Nou, ik vind ze prachtig. Ik weet niet hoe jullie ze lezen, maar die liefde willen we allemaal wel. Hè? We willen het zeker ontvangen. En we willen het ook geven. Maar wat vinden we dat vaak moeilijk? Zo vaak reageren we anders dan we zouden willen. En hebben we dus niet lief zoals we hier zo wordt voorgehouden. Leven we dan niet uit God of hoe moet ik dat zien? Nou, wat had God voor ogen? Ik heb hier en daar een klein beetje een overzichtje gedaan, zodat je weet waar ik heen ga. Dus we hebben al die teksten gezien met liefde. Dat is een heel hoog doel. Wat had God voor ogen met de liefde? Nou, N.T. Wright begint in het boek van de Signpost, hier de wegwijzers, begint hij met het, eigenlijk behandelt het hele boek Johannes. Dat is zijn insteek. En dat heeft hij gekozen om dat zo vanuit Johannes te benaderen. En er zijn natuurlijk vanuit de Bijbel veel breder dingen te zeggen over de liefde. Maar wat ik bijzonder vond aan zijn keuze om dat te doen, is dat eigenlijk Johannes heel erg benadrukt dat God de basis is, de bron is van liefde. Sterker nog, hij was zelf liefde en leefde in relatie al voordat de schepping begon. Nou, daar zal ik zo nog meer over zeggen. In het boek van N.T. Wright komt hij ook met een definitie over liefde. Ik dacht, voordat ik daarop inga, als God als bron van liefde, wil ik die ietsje weer uitwerken. Wat is liefde eigenlijk? We hebben er natuurlijk allemaal automatisch een associatie bij en een gevoel bij. Als je erover nadenkt, wat is het dan? Nou, dit is eigenlijk een samenvatting, maar dit is de quote die ik van hem uit zijn boek haalde. En daar staat het volgende uit zijn boek. Bij het woord liefde, in welke betekenis ook, draait het immers om relatie. Het gaat erom dat we uit onszelf getrokken worden naar iets of iemand anders, op welke manier dan ook, met welke korter of langer termijn doelen dan ook. Het gaat om de ontdekking dat ik pas echt helemaal mezelf kan zijn als ik met iets in relatie sta. Of dat nu een relatie is met een berg, een paard, een zonnezondergang, een kind of een geliefde, of een huis, een patiënt in een ziekenhuis, of een collega, of een buurman. Liefde is een begrip dat met een grote armzwaai alles omvat waardoor ik voel, tot in mijn diepste vezels, dat ik een onderdeel wil zijn van iets dat groter is dan ikzelf. Iets dat me een gevoel van thuiskomen geeft. Iets waarbij ik warmte, veiligheid, betekenis, vreugde ervaar. En soms een zucht van verlichting. Nou, dat is toch een mooi alomvattende... Klaar! Vraag? Nee, maar het geeft inderdaad aan. Van ja, je voelt het, hè, wat hij weergeeft. Waar ik tot mijn recht kom. Waar ik gezien word, mezelf mag zijn. Wat ik bijzonder vind aan zijn beschrijving is dat hij het heel erg zich laat verhouden en duidelijk maakt dat het iets is wat in een relatie voorkomt. En daarom heb ik de lezing ook genoemd liefde en relatie, omdat die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En je kan niet lief hebben zonder dat er een ander is of iets anders is. Je houdt van iets, hè, of je bent gericht op iets of je wil iets met een ander. Dat doe je niet helemaal in en of je op jezelf gericht.
Thuiskomen ook gewoon bijzonder dat
je dat zegt. Ja. Want? Dan heeft het wel met jezelf te maken, of wat?
Ja, ik vind het, het gewoon een mooie omschrijving voor mij, zo'n ding, omdat het elkaar verbonden.
Ja.
Als je ergens komt, maar zo zie je gewoon zo thuis, en dat is zo verbonden met liefde.
Ja, ik denk thuiskomen, als je mij vraagt, ik weet niet wat jouw associatie is, maar als je thuiskomen hoort, is dat iets waar je helemaal jezelf mag zijn. Ja. Als je echt ergens thuis bent, dan voel je je heel geaccepteerd en gezien en dat je wat hij ook beschrijft, hè, helemaal jezelf mag zijn, iets omarmend heeft dat. Hè? Ik denk dat dat ook wat hoort bij het gevoel van thuiskomen. Ja. Goed. Liefde bestaat dus in relatie tot de ander. Als je de Vandalen erop naslaat, staat er het volgende. Wacht even, deze. Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot, of toewijding voor een ander. Soms ook voor een dier, een zaak of een voorwerp. De kortere gegeven definitie is, liefde is warme genegenheid. Dat kan dus alleen bestaan, deze diepe gevoelde genegenheid of toewijding tot iets of iemand. Het is in de relatie. Dus ze zijn niet te scheiden. Anthony Wright noemt het een plek waar je gevoelig van thuis komen, wat jou al zijn. Dus verbonden zijn. Hè, waar je jezelf kan zijn. En dus geen afwijzing vreest. Een kleine side note en een vraag van mij, misschien kunnen we daar in de discussie nog op terugkomen, of dat liefde dan alleen een emotie is. Hè, want hier, hij legt heel veel nadruk, en de Dick Vandalen legt ook heel veel nadruk op de emotionele kant van liefde. Hè, dat het een genegenheid is. Toewijding kan je al weer een actie inzien. Hè? Wat zeg je?
Toewijding.
Oh, dat kan, is het? Met een lange ei?
Een dier, dan misschien met een bij.
Ik zal de spellingscontrole erop naar. Ja, hier staat hij met de lange ei.
Ja,
moet hem beide. Dat is waar. Je hebt gelijk. Ja, gelijk. Dat zullen we maar niet doen. Helemaal goed. Maar je voelt de spanning opgekomen. Hier, de volgende point. Even kijken. De vraag is, waar voel je dit soort liefde? Deze liefde die hier beschreven wordt in Dick Vandalen, die hij beschrijft in zijn boek Anti Right, waar vind je die? Zulke mooie liefde. Hè, ik denk dat we er soms wel glimpsen van voelen en we ervaren het hier en daar. Gelukkig kennen we het wel, maar vaak ontglipt het ons ook weer. Of als we het graag willen vinden of de plekken waar we het zou willen ten volle zouden willen laten zijn, is het dan ook weer niet zoals we het zouden willen vinden. En ik denk dat we er vaak naar zoeken. We vinden het soms in ouder-kindrelaties. Soms zoeken we naar in onze eigen relaties, in vriendschappen. En gelukkig proeven we het daar ook. Maar we ontdekken ook vaak daar hoe het misgaat. De ander waarmee we te maken hebben is vaak ook zo op zoek naar liefde en acceptatie. En onze motivatie om met elkaar om te gaan is vaak besmet door het verlangen om te ontvangen. En soms meer dan het vrijelijk geven van de liefde aan de ander. En als we dat ontvangen, als we het niet ontvangen zoals we het hopen en verlangen te ontvangen, dan kunnen we teleurgesteld raken. We raken gekwetst, doet zeer als het niet werkt zoals we zouden hopen. En dan is het gevolg dat we ons terug gaan trekken. En dat we bang zijn om weer gekwetst te raken. En dan ontstaat afstand tussen ons en die ander waarmee dit gebeurd is. En dat creëert tussen ons en de ander en in onze eigen ervaring een stuk eenzaamheid. En soms achterdocht of angst voor die ander waar we bang zijn om door gekwetst te raken. En dit is iets wat ik herken. En ik denk wat een patroon is waar we, ik denk, allemaal mee te maken hebben. Als we ons uitreiken naar liefde voor de ander. En willen ontvangen van de ander, maar ook willen geven aan de ander. Ook als je de boeken en de films erbij pakt, of gedichten, dan is het wel duidelijk hoe messed up we zijn, hè? In onze relaties tot anderen. We zijn zo gedreven vaak door een eigen agenda, dat tot de ergste gedragingen kan leiden. Zoals je de films mag geloven, daar loopt het soms natuurlijk helemaal compleet uit de hand. Maar onze realiteit is vaak niet anders. Je hebt zoveel huwelijken en relaties waar mensen, waar het echt heel erg veel boosheid en agressie en moeite voortkomt. Soms worden we wel cynisch en weten we letterlijk niet meer waar we het kunnen zoeken. En toch, hè? Loslaten willen we het ook niet. Nou, N.T. Wright, zoals ik al zei, focust in zijn boek over de liefde op Johannes. En hoe hij de nadrukt op hoe God de basis is onder de liefde. Hij benadrukt hoe Johannes laat zien dat God in de kern van zijn wezen een God van relatie en liefde is. Johannes verwoordt duidelijk hoe Jezus de vlees geworden vader is. Jezus is de vlees geworden vader, die al van vooraf van de schepping, voordat de schepping begon, er al was. En hoe de Heilige Geest in deze eenheid bestond, die de link legt tussen ons en de vader en de zoon. Nou, hier kan je een hele studie op doen, maar als je Johannes erop naleest, hij begint al, hè, met het woord was God en het woord werd vlees. Zo begint Johannes. Het is de drie eenheid. Dus God is relatie. Punt is dat wij dus niet zouden weten wat liefde was als wij niet geschapen zouden zijn door een God die zelf liefde is. Die relatie leefde al voor de schepping begon. En hij heeft dat in ons gelegd als een beelddrager van hem. Daar hadden we het gisteren bij de discussie ook al over. Kijk hoor. Dan ben ik even mijn draadje kwijt. Dus wij zijn beelddragers. Als we puur producten zouden zijn van de evolutie, hè, wat per toeval ontstaan zou zijn, dan was liefde, zoals wij die ervaren en waar wij naar verlangen, was geen liefde, maar was een mechanisme wat wij gebruiken om te overleven. Hè, binnen die theorie is dat wat er dan overblijft. Maar wij zijn geschapen door een God die liefde is en die relatie wil. En die een verlangen heeft voor ons om dat ook te kunnen ervaren met hem en met elkaar. En wij zijn dus gemaakt om dit beeld van wie hij is te reflecteren. Om dat te zijn wat hij in ons gelegd heeft, naar zijn eigen beeld. Maar ja, zoals we weten is er natuurlijk een enorme kink in de kabel gekomen, direct bij de schepping. Met dat de eerste mens koos tegen Gods wil. Hij zondigde en hij vertrouwde God niet. En hij besloot om zichzelf centraal te stellen. Dus hij stapte eigenlijk uit die band in die verhouding tot God. En dit leidde direct tot een barst in de relatie tussen God en de mens. Maar dat had een onmiddellijk gevolg in de relatie tot ons en onze naasten. Je ziet al wat de gevolgen zijn, hè? Het eerste wat er gebeurt is dat Adam en Eva zich gaan verstoppen. Er staat, ze verstopten zich. En dat is eigenlijk heel diep dat ze dat deden. Diep, dat zegt heel veel. Want zoals ik net al beschreef, dat is precies wat wij continu doen. Als we bang zijn. Als we bang zijn om gekwetst te worden. Bang zijn om afgewezen te worden. Bang om veroordeeld te worden. Verstoppen we ons ook voor elkaar. En ik zal zo verder op nakomen. Er zijn vele manieren waarop we dat doen. We doen dit nog steeds. Het begin van de schepping heeft eigenlijk daardoor een diepe kras gezet op de plaat van het bestaan. Op alle onderdelen van het bestaan staat een kras. Als je al die 7 aspecten van N.T. Wright bekijkt, op al die aspecten werkt het niet zoals het zou moeten. Sinds dat wij uit onze relatie en onze liefdesverband met God gevallen zijn. Nou, zijn ze daarmee helemaal weg? Kunnen we dan dus niet meer lief hebben? Kunnen we niet meer in die richting lopen waar we op willen lopen? Is er geen gevoel meer van gerechtigheid of schoonheid of vrijheid? Moeten we het dan helemaal opgeven? Zijn deze idealen niet meer bereikbaar? Nou, op donkere momenten denken we dit soms. Cynisch of ze cynisch zijn, maar toch. We zien in alle maatschappijen en religies dat mensen zich daarnaar uit blijven strekken. En ook naar blijven verlangen. En er ook voor blijven kiezen. Het zij op een gebroken manier. Wat moeten we nu? Het probleem is duidelijk waar we tegenaan lopen. Hoe kunnen we toch groeien? Hoe kunnen we toch hier naar uit blijven strekken? Nou, ik bij de voorbereiding van deze lezing was ik hier over na aan het denken. En een vriend van mij stuurde me dit boek. En ik heb het al genoemd in de beschrijving van het weekend, deze lezing in ons blaadje. En dat heet All Together You. Het is een boek wat geschreven is door een Amerikaanse. En zij heeft dit boek geschreven op, eigenlijk naar aanleiding van het al bestaande therapie die Internal Systems Therapy heet. En dat is een therapie die uit de 80e jaren ontstaan is. Die is ontdekt of eigenlijk ontworpen door een man die heet Richard Schwartz in de 80e jaren. Internal Family Systems Therapy, IFS. En ik wil daar een beetje over uitleggen wat die therapie inhoudt. Omdat het iets heel interessants weergeeft over de interne dynamiek waar we allemaal mee te maken hebben. Wat er bij ons afspeelt als we uit angst een terugtrekbeweging maken. Ja.
Is dat hetzelfde als de gestalt?
Niet hetzelfde.
Okay.
Nee, maar het heeft wel raakvlakken. Ja. Ik zal het een beetje uitleggen. Ja. Net zoals de systeemtherapeuten benadering. Dus als je naar de systeemtherapie kijkt, dan zeggen ze een familie. Als je een kind hebt wat met een probleem komt, dan zal een systeemtherapeut altijd zeggen, nou, we nodigen ook de ouders of familie of de mensen die belangrijk zijn voor dat gezin of voor de omgeving van dat kind te uitnodigen. Omdat die allemaal een plek innemen ten opzichte van elkaar. En in die dynamiek gaat een kind zich op een bepaalde manier gedragen of gaat een andere persoon zich op een bepaalde manier voelen. Hè? Dus die wisselwerking tussen die personen is heel belangrijk. Nou, deze man, Richard Schwartz, heeft dus ontdekt dat hij zegt aan de binnenkant van ieder mens is er ook een dynamiek waar bepaalde delen van onszelf soms het ene willen en soms het andere. En waar soms we het ons terugtrekken. Nou, en dat is deze vrouw, die benadering, is zij gaan beschrijven ook vanuit een christelijk perspectief. Omdat zij zei, hey, dit is heel boeiend. Want als wij hier de Bijbel naast leggen, zal je zien dat als je Gods licht erop schijnt, het precies past bij wat hij over ons zegt. Nou, dat ga ik verder uitwerken. Wat zeg je?
Het innerlijke. Ja,
het innerlijk. Het innerlijke systeem. Wat natuurlijk een direct effect heeft op de relatie en verhouding tot de mensen naar buiten. Nou, ik vind dat het boek dat dus helpt te laten zien hoe we vanuit een angst om gekwetst te worden gedrag gaan vertonen die heel goed lijkt, maar toch afstand en afwijzing oplevert. Of soms slaat ons gedrag om, gedrag die het opgeeft, dan denk ik, nou, ik hoef niet meer. Of zelfs dus destructief wordt, of kwetsend juist naar anderen. En dat is precies dus wat ons in de weg staat om van onze naasten te houden als van onszelf. Dus ik zal eerst beschrijven wat er misgaat in het kunnen houden van je naasten, om dan daarna te kijken van wat hebben we nodig om daar heling in te ervaren. Nou, Jana Riemersma begint haar boek met een statement van Paulus. Dat vond ik wel interessant, want dat herken ik ook altijd heel goed. Uit Romeinen 7, vers 19 tot 20. Paulus die verwoordt ook altijd de onmacht waar ik het net over had. Dat we zo graag willen liefhebben en het goede willen doen. maar dat het ons niet lukt. Hij zegt het zo. Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet meer zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. Nou, bear with me, als je dat laatste zwaar vindt om te begrijpen, daar komen we zo wel op uit. Maar je hoort de strijd hier van Paulus, onze Paulus, die onze grote voorbeeld is van het geloof. Dit geloof ook aan ons doorgeeft, zegt, ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade doe ik. En dan geeft ze een plaatje weer, daarna gaat ze in dit boek verder op in, van de innerlijke dynamiek van de mens die worstelt. Sommige delen willen het één, maar dan is er een ander deel dat toch een ander gedrag te kiest. Het lijkt wel een soort innerlijke strijd bij ons aan de binnenkant, die het moeilijk maakt om voor het goede te kiezen. Zoals liefhebben. Ze stelt dat iedere mens heeft mooie ervaringen in zijn leven, maar hij heeft ook ervaringen waarin hij gekwetst wordt. En het gevolg daarvan is dat een deel van onszelf, en dat deel noemt zij de exile, dus degene die zich terugtrekt, die is bang om gekwetst te worden. Naar buiten toe nemen we een houding aan die door een ander deel van ons op zich genomen wordt, en dat noemt ze de manager. Deze zet zich in om te zorgen dat de exile niet meer gekwetst wordt. Dus je hebt een deel van jezelf die gaat zich naar buiten presenteren, die zet zich hard in, dat is de manager, en de exile die schuilt eigenlijk weg. De exile doet bijvoorbeeld zijn uiterste best om goed te presteren. Zeker bijvoorbeeld als de exile gekwetst geraakt is door bijvoorbeeld een vader die teleurgesteld of boos raakte als het kind zich niet naar zijn wil gedroeg. Dan zal het mogelijk zijn dat een kind, als hij ouder wordt, als zich als manager, in zijn rol als manager, zich gaat inzetten om zich goed, zo goed mogelijk te gedragen, zodat die afwijzing niet blijft plaatsvinden. Nou, zo zijn er dus allerlei soorten gedragingen die managers op zich nemen om de gekwetste ik, die exile, maar te beschermen. Bijvoorbeeld people pleasen, je doet wat je denkt dat de ander maar wil. Perfectionisme, zo goed mogelijk doen. Controle proberen te houden op alles. Oordelen over anderen. Zodat je er zelf maar beter bent. Denk je dan? En ook wat zij spiritualizing noemt. Ik vond dat wel interessant. Dat is dan de beste gelovige zijn die je maar wil zijn. Ik dacht, dat is wel interessant in onze setting. Want dat doen we vaak, hè? De beste geloven die je wil zijn. Dat klinkt goed, maar het probleem is dat dit gedrag als spiritualizer voortkomt uit een angst. Er is niks mis mee met natuurlijk echt naar je geloof te willen leven. Maar als het gedreven is door angst, een drive om jezelf te beschermen, dan wordt het krampachtig. We gaan anderen met onze ideeën van wat het geloof is klem zetten. We kunnen niet meer open en ontspannen en anderen benaderen en ook de ruimte geven voor wat de ander denkt of wat de ander gelooft. En misschien ook nog anders zou kunnen zijn. We worden rigide in onze regels, in onze opvattingen. En we kunnen boos of controlling worden als de ander het niet ziet zoals wij het zien. Maar zo is het toch. Herken je dat? Het is een vorm van een manager die dus duidelijk geen liefde voor de anderen oplevert. Maar ook niet voor jezelf. Want het kan misschien wel gedrag zijn wat heel pleasing is. Hè? Als je de people pleaser bent of als je heel hard werkt of perfectionistisch is. Maar het is vaak too much. Het gedrag van de manager is vaak too much. Anderen gaan op den duur je gedrag ergerlijk vinden. Of ze gaan je bevechten op wat je zegt of vindt. Of ze gaan je er misschien uiteindelijk zelfs om afwijzen. Ze vinden je vervelend. En misschien vinden ze tijdelijk je perfectionisme wel fijn, omdat je lekker hard werkt. Het is best wel lekker om een perfectionist in je studiegroep te hebben bijvoorbeeld. Maar echt kennen doe je ze niet. En zij kennen jou ook niet echt, want je hebt een front waar je mee aankomt. Maar je angsten en wat er bij jij speelt, zien ze niet. En jij als manager rent je kapot. Je offert allerlei zaken op om het maar zo goed mogelijk te doen. En dus het doel wat die manager voor ogen had om die exile te beschermen, mislukt. Dus je rent heel hard, kost je een hoop energie in je manager, maar uiteindelijk valt het falls short, schiet tekort. En wat gebeurt er dan als die manager die goede kant van jezelf al hard gewerkt heeft, maar het mist? Wat gebeurt er dan? Dan zegt zij, dan komt er een ander deel van jezelf in actie. Het gedeelte wat bang is om gekwetst te worden, voelt dus weer angst opkomen. Want die denkt, oh, het werkt niet. En dat de angst bij de exhaal gaat branden. En ze zegt, dan is er een ander gedeelte van jezelf wat in actie komt. En dat noemen zij de brandblussers. Nou, Rob zei terecht tegen mij, de brandblussers vond hij niet echt een hele goede term. Want een brandblusser is in het dagelijks leven, in het echte leven, iemand die alleen maar goed doet. Ja. Hè? Nou zegt Jenna Remus, maar zegt wel, je moet deze delen van jezelf allemaal waarderen, want hun doel is altijd gericht om die exhaal die in angst leeft te beschermen. He, dus in die zin kan je dankbaar zijn voor brandblussers. Maar de brandblussers in onszelf leveren ook wel wat problemen op. Want wat doen de brandblussers? Als de managers niet in staat gebleken zijn met hun zogenaamde goede gedrag de exhaal te beschermen, dan speelt die pijn dus weer op. En die pijn moet geblust worden, die moet gedempt worden. De brandblusser vertoont dus meer gedrag die uit nood ontstaat. Bijvoorbeeld door verslavingen aan te gaan, door de pijn te dempen, alcohol, shoppen, eten of juist niet eten, gokken in de gokhal, maar ook op de beurs, ergens waar je mee aan de slag kan. Door van jezelf af te gaan slaan naar buiten toe, maar dat kan verbaal zijn, hè, een kattige toon. Maar soms letterlijk ook naar binnen toe. Je kan ook naar binnen toe naar je afslaan. Je kan jezelf gaan afschermen. Bijvoorbeeld door de ernstige vormen zijn obsessies. Dat je heel erg met één ding bezig gaat en je daar helemaal op richt om maar niet te voelen wat er speelt in je leven. In fantasie. Ik denk dat bij de meeste van ons in een minder extreme vorm dan obsessie of compulsie gebeurt. Maar ik denk dat we allemaal wel kennen hoe we kunnen wegduiken in onze telefoon. Op de laptop. Filmpjes kijken. Allerlei interessante thema's volgen. Het nieuws. Dus eindeloze manieren zijn er. Ik ken ook mensen in het verleden, die heb je nu niet zoveel. Maar een vriendin van mij, die las heel veel boeken. Was altijd maar aan het boeken lezen. Daar kon je haast niet bij. Dat is ook een vorm om maar in een alternatieve plek weg te duiken en niet te hoeven voelen. Niet de pijn te hoeven voelen van een mogelijke afwijzing. Maar dit zijn natuurlijk duidelijk gedragingen die ons ook niet dichter in relatie brengen met de ander. Maar het juist moeilijker maken om van de ander te houden. Want we zijn zo angstig. Hè? We zijn zo angstig van binnen. En dus we kruipen weg of we slaan uit. Of we dempen. Of we eten. Of niet. Nou, in gesprek met de therapeut, zou die Jenna Remus maar zeggen, en die Schultz ook, is het doel om dus een ruimte te creëren. Even kijken hoor. Nou, deze sla ik even over. Dit is wat ik op het internet kon vinden. Ik vond hem zelf wel oké, maar te veel woordjes. Ik heb hem zo groot mogelijk geprobeerd te maken, zodat jullie het een beetje konden lezen. Wat ik het aardige ervan vind van dit plaatje is dat je ziet, als je dit bent als mens, heb je een deel wat dus als exhaal zich wegtrekt. Je hebt een deel als manager en een deel als firefighter. En zij zeggen in het midden, tussen deze verschillende delen van jezelf, is de self, met de grote S zeg maar, dat ben jij zelf. En er is iets in het centrum van jouzelf, wat dus in relatie staat tussen die andere delen van jezelf. Even kijken hoor. Ja. Als de therapeut met een persoon aan de slag gaat en ze wil dus iemand verder helpen, is het doel om ruimte te creëren voor die exhaal om gezien en gehoord te worden. Die exhaal kruipt weg. Die is angstig. En die heeft verlangens die niet gezien of gehoord willen en is ook bang dat ze niet gezien en gehoord worden of dat ze juist gekwetst worden. Om dat te kunnen doen, is het doel om die manager, die zich naar voren goed presenteert, ook soms bij een therapeut, of die brandblussers, hè, die een soort van dempend gedrag vertonen, om die te zien en te horen. En die ook te behoren van waarom doe je wat je doet? Hè, wat speelt er? Waar ben je op uit? Waar ben je bang voor? Wat probeer je te bereiken met het gedrag wat je doet? En ze zegt, eigenlijk moet die manager ook gewaardeerd worden. Want die heeft dus een goed doel voor ogen. Namelijk bescherming van de exile, bescherming van de zelf. Het is heel goed te begrijpen waarom een manager doet wat hij doet. En als die ruimte ontstaat en de persoon voelt zich daarin gehoord, kan die manager soms eventjes achterover zakken en kan er aan de exile, zogezegd, aan de persoon gevraagd worden, en waar ben je eigenlijk bang voor? Waar ben je eigenlijk verlangend naar? Of waar schiet je voor weg? Wanneer schiet je weg? Nou, hetzelfde geldt voor die brandblussers, om ze te horen. Begrijp wat ze doen en waarom ze het doen, zodat ze gewaardeerd worden om hun motivatie, maar eigenlijk ook gevraagd worden om een stap opzij te maken, zodat je bij die exhale kan die verlangend is. Nou, er staat dus een ruimte waar de exhale er mag zijn. In deze ruimte, tussen alle delen, zegt Jenna Riemersma, kan de persoon, de God image zoals zij die noemt, kan de God image uitnodigen die de hele persoon in al zijn delen wil aanvaarden met genade. Dit is de plek waar de ruimte is voor de zelf, de persoon die we ten diepste zijn en mogen zijn. De zelf is eigenlijk de persoon die in verbinding staat met alle anderen. En dat is de ruimte waar ze zegt, de God image kan hier uitgenodigd worden. En de God image is de persoon die genadig met de manager, de brandblusser en de exhale omgaat. Nou, ik vond het boeiend dat ze daarbij uitkwam. En herkenbaar ook. Het geeft inzicht in de complexe gedragingen waar we in vervallen als we angstig zijn. Riemersma focust vooral op de angstige exhale en de welbedoelde managers en brandblussers die zo graag voor de exhale willen zorgen. Maar ze zegt dat er dus eerst genade moet zijn vanuit een God image, een genadige God dus, die de exhale hoort en de manager begrijpt. Nou, dit kan ik therapeutisch gezien heel goed begrijpen, omdat je dat inzicht kan krijgen in je gedrag en dan ze kan uitnodigen om vanuit het dysfunctionele, uit de acceptatie, te zien wat het functionele is van de kracht die ze ook in zich hebben. En een manager zet een kracht in, maar zodanig alleen uit angst. Maar vanuit genade mag hij het ook gaan inzetten uit vrijheid. Maar de Bijbel gaat nog een stap verder. Het verwoordt dit alles nog iets scherper. Het gedrag van de managers en de brandblussers, het gedrag wat jij dus vertoont, maken jezelf en de ander dus kapot. Het heeft een destructief effect. Het leidt tot meer afstand, het leidt tot meer kwetsures. En dat is precies wat we niet willen. Juist wat ik niet wil, doe ik, hè, zegt Paulus ook. En dat leidt ons dus weg van liefhebben van je naaste en jezelf. Weg van de liefde. He, als je weer Paulus herinnert, ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade doe ik. Maar zegt hij, wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. En dat vond ik boeiend, dat Paulus verbindt daar het woord zonde aan. Bijbels gezien noemen we dat kapotmakende gedrag, dus zonde. Nou, sommige mensen zijn allergisch voor dit woord, omdat we daarmee om de oren geslagen zijn. En dat is ook zeker niet de bedoeling. En dat doet zij in haar benadering ook helemaal niet. Zij zegt, nee, we moeten begrijpen waarom we ons tot dit gedrag zetten. En dat het is goed om te zien dat het gedrag is wat je tegenwerkt in je verlangens om lief te hebben. Namelijk dat het je op afstand brengt met anders en dat het andere kwetst. En dat het je kwetsures brengt. En dat wat kapot maakt, noemen we zonde. Oké, dan zijn we dus gedoemd om hierdoor geregeerd te worden, hè, door deze managers en brandblussers. Nou, gelukkig niet. Gelukkig komt Riemersma zelf ook al met die God image, die we dus uit kunnen nodigen in het centrum van wie we zijn, bij onze zelf. Ik vind dat ze het verder zelf niet veel uitwerkt, zeker niet met een perspectief op zonde. Maar Paulus komt ook al direct na zijn statement, zegt hij in Romeinen 7, wie zal me redden? Dan zegt hij, God zij gedankt die ons redt door Jezus Christus. Nou, daar zal ik zo op terugkomen. Wat je ziet, is dat als er ruimte ontstaat in onze zelf, voor een genadige vader, de God image, die de exile ziet, die kwetsbare mens in ons ziet, en ervan houdt en ook alle facetten, onderdelen, delen van onszelf ziet en ze wil ontarmen en ze wil vergeven, dat er ruimte ontstaat in onszelf om te ontspannen. We hoeven dus niet zo te rennen om maar gezien en geliefd te worden. We zijn al gezien, hij ziet ons ten diepste en omarmt ons daar waar we nu zijn. Op, in die plek waar we niet doen wat we willen. En dit is wat die therapie beschrijft, hè? Nou, in deze therapie, de oorspronkelijke therapie van Schultz, zegt hij, als de zelf vanuit genade met zichzelf omgaat, ontstaat er ruimte voor de 7 C's. Even kijken. Hey. Oh, oké. Okay. Ik zou hem andersom gedaan hebben, maar ik heb het helemaal... By surprise. Dus, het staat in het Engels. When the God image can settle in the self, gracefully accepting all the parts, the self as a whole with all the parts relaxes and there is space for the 7 C's. Nou, dit zijn de 7 C's. Calmness, clarity, curiosity, compassion, confidence, courage, creativity en connectedness. Nou, dat zijn de in de ruimte van de genade in jezelf ontstaan deze 7 C's. Even kijken hoor, waar ik. Door geliefd te zijn, ontstaat er ruimte om de ander ook lief te hebben. Die natuurlijk, de ander waar wij in relatie mee staan, zit vast in dezelfde dynamiek als waar wij in vastzitten. Heeft ook managers, heeft ook firefighters, heeft ook een angstige ex-hoofd. Met dat wij de dynamiek in onszelf gaan herkennen en gaan ervaren dat wij geliefd en genadig omarmd worden door de God image, ontstaat er ruimte om dat ook te zien en te doen voor die ander. Die 7 C, zo beschrijft zij het. Er ontstaat dus ruimte voor compassion, begrip voor de ander en bewogenheid voor de ander die ook lief gehad wil worden, zoals jij dat zelf ook wil. Dat leidt tot connectedness met die ander. Je begrijpt waar die vandaan komt, waar die mee zit. Het leidt tot kalmnis in jezelf. Ik snap het. Jenna Riemersma zegt zelf dat ze ook veel lijken op de vruchten van de geest. De vrucht van de geest, hè, moet je zeggen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof en zachtmoedigheid. Hè, dit zijn de vruchten van de geest die in Galaten 5 genoemd worden. De Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Zo staat het er. Even kijken. En dat klopt ook, want dat is wat de geest dus binnen ons in, zoals de Bijbel het ons zegt, de geest wil in ons wonen en van binnenuit deze vruchten bewerken. Dat is precies wat zij noemen als je de God image uitnodigt, met genade deze delen van onszelf omarmt, dat er dus iets mag groeien van ontspanning, waar liefde, vreugde, vrede, geduld en vriendelijkheid, goedheid, geloof en zachtmoedigheid het voortkomt. Als je het hebt over liefde, over de passage ook uit 1 Korintiërs 13, dat is dat toch, hè? Dat is dat. En dat ontstaat uit die ontspanning van het toelaten van God zelf en zijn Heilige Geest in je. Nou, dit boeide mij dus. Hoe kunnen we groeien? Hoe kunnen we groeien door een God image centraal een plek te geven in onszelf? En weer meer leren liefde hebben. Geliefd te worden door een schepper maakt je dus vrij. Geliefd te worden met genade maakt je dus vrij. De angst neemt af omdat die exaal gezien wordt en geliefd is en gehoord wordt. Hij hoeft zich daarmee dus niet meer met die managers te gaan profileren. Hij hoeft zich niet meer te dempen. Die angst hoeft minder gedempt te worden met die brandblussers of van je af te gaan slaan. Er ontstaat een ruimte om die ander te zien, waar hij of zij zit, en leren geduld te hebben voor die ander, en zelf daarin ook vrede te ervaren. Nou, er vallen heel wat van die teksten, van die honderden teksten, zou ik zeggen, die we in het begin zagen, vallen op hun plaats. Daar wil ik nu naar terug, hoe de Bijbel dus hier echt bij aansluit. Want het is heel mooi en bemoedigend om te zien, dan wil je nog meer lezen. 1 Johannes 4, vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. Iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. Nou, als je haar beschrijving ziet, dan zie je hoe vaak we leven uit angst. Angst om gekwetst te worden. Angst voor pijn, hè, die exaam. Angst om verworpen te worden, hè, voor onze zonde, voor hoe we het niet goed doen, want dat weten we wel. Angst om niet gezien te worden en niet de respect te krijgen die we zo graag willen krijgen. Aanzien of waardering. Ja, de exaal kruipt weg. En nu mogen we horen dat Gods volmaakte liefde die angst wil uitdrijven. Hij wil die angst uitdrijven. We hoeven niet bang te zijn voor de straf. En dan het volgende vers, 1 Johannes 4, vers 16. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in die liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Nou, dat is een vers waar ik een tijdje geleden, nou, ik denk dat hij wel 100 keer op mijn pot kwam. Door verschillende manieren, altijd weer herhaald, kwam ik er weer tegen dit vers. En het raakte mij, omdat ik dacht van, het is echt wat God voor mij wil, op dat moment om het te zien. En ik denk ook centraal is ons begrip van waar we kunnen groeien en waar we vrede kunnen ervaren, is te zien dat wij in God zijn, maar dat God in ons is. Hij is in ons. Hij leeft in ons. Iedere dag met ons mee. En daar ontstaat de ruimte en de vrede om lief te hebben zoals Hij ons lief heeft. We hoeven niet bang te zijn om verworpen te worden om onze zonde. Om niet gezien te worden zoals de exaal dat is. God wil ons omarmen en met zijn liefde in ons blijven. En we blijven in zijn liefde en Hij in ons. Op die manier hoeven de managers en de brandblussers dus minder in actie te komen en daarmee afstand scheppen of schade aan te richten. En ze kunnen juist meer leren om vanuit vrijheid te gaan zijn wie zij zijn. Met de kracht die ze gegeven zijn, of de persoonlijkheid die ze gegeven zijn. En dus 1 Johannes 4 vers 10. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft om verzoening te brengen voor onze zonden. Nou, ik had het over die zonde, hè, want dat vinden we een nawoord, maar het kern van de zaak van wat Jezus kan brengen is dat Hij die zonde wil wegdoen. Dat Hij zegt, van, het is al klaar ermee. Ze zijn al weg. Als ik naar jou kijk, zie ik jou in Jezus als een geliefd mens. En op die manier wil ik met jou omgaan. Het is Bijbelse taal, hè, dus dat is soms lastig. Maar we vallen vaak in gedrag dat kwetst, onszelf en anderen, en dat is dus zonde. En God zelf als in zijn Zoon Jezus is gekomen om ons juist daarvan vrij te maken. En de straf waar we bang voor zijn, die Hij op zich genomen heeft om te sterven, die hoeven we niet meer te vrezen. En omdat we niet meer bang voor hoeven te zijn, zijn we vrij. Hè, wat probeer je dit in te denken? We vrezen geen afwijzing meer. Als God naar je kijkt, kijkt Hij niet met kritiek of met afverwijt. Maar Hij kijkt met omarming. En als je je dat indenkt, dat zou je dagelijks kunnen doen, op wat moment dan ook, dan is het ook alsof je het letterlijk iets van je afvalt. Ik kan dat iedere dag weer hebben. Iedere dag, als ik daarbij stilsta, dan is het letterlijk alsof ik denk van, alsof er ontspanning in me is. Oh, ik hoef niet te jagen, ik hoef me niet te beschermen, ik hoef me niks voor te doen, want het is al goed zoals God naar mij kijkt. En dat is vrijheid, hè? Dat is een enorme vrijheid. We zijn vrij om door God gezien en geliefd te worden. En we zijn dus ook vrij om op die manier naar anderen om ons heen te kijken. Want in wie wij zijn, zijn onze exiles nu veilig gesteld door de God image in ons. Hè? Door God zelf die in ons woont. En daar kan die zelf, de persoon die God ons bedoeld had te zijn, die kan groeien met alle vruchten van de geest. Die kan leren van zichzelf te houden zoals God van hem of haar houdt. En daarvan ook leren op dezelfde manier van die ander houden die precies in zo'n dynamiek zit. En wij kunnen worden wie we bedoeld wat te zijn. Met die gaven uitlevend en uit vrijheid. Die gaven het echte leven niet vanuit angst. Hè? Nou, en dit is mogelijk doordat God ons eerst lief had. 1 Johannes 4, vers 19, dat vind ik, ja, gisteren noemde jij hem ook al, hè. Het is een kernzin ook. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dus dat is heel fijn, omdat je dus niet eerst iets hoeft te zijn, of te doen, of te veranderen, of te verbeteren, voordat God ons lief heeft. Hij heeft ons eerst lief gehad. Nou, daar kan je echt in ontspannen. Nou, ik denk dat dat heel fijn is als je, als ik dat zo allemaal bedenk, dan denk ik, wauw, oh ja, dat is het, weet je, dit is het. Zo, die kant wil ik op. Mooi is dit. Maar, ik heb nog 2 pagina's. Nou ja, het probleem is, ik weet dit natuurlijk, ik weet het al langer, en velen van jullie weten dit ook al langer. Hè? Ondertussen leven we ermee en komen we toch nog steeds tegen strubbelingen aan, want hoe dan? Hè? Hoe dan? Hoe maken we dit echt waar? Hoe leven we dit van dag tot dag? Hoe werkt zich dit uit naar die anderen waar we mee te maken hebben? Nou, het helpt om de dynamiek te begrijpen, denk ik, in onszelf. En daarmee ook je te kunnen indenken waar een ander, die is zoals wij, ook mee worstelt en ook mee struggelt. Maar als we langer met God leven en ook vanuit zijn liefde proberen te leven, merken we dat het ons niet altijd goed lukt. We vervallen toch vaak weer in een oude angst, soms weer in een nieuwe angst. Die manager springt soms weer op, handelend vanuit oude leugens die we meenemen. Wat moeten we hier nou mee? Moeten we ontmoedigd raken dat de liefde dus, dat het toch weer niet kan, of dat ik het niet kan? Of, ben ik daar een uitzondering? Of is God niet echt bij mij? Nou, ze hebben allemaal twijfels. Nou, daar wil ik deze 3 concepten op uitwerken. Ik heb ze in het Engels gezet, want het zijn echt Schaefer-concepten. Jullie weten, Labrie is ontstaan met Iris en Francis Schaefer in de Zwitserse Alpen. En hij gebruikt deze 3 concepten om iets echt duidelijk te maken over hoe we kunnen groeien. Groeien op dit punt van liefde en geloof. Is er een tussenweg? Hè? Nog niet complete liefde tussen mensen zoals we nu leven? Maar ook niet niks? Is het niet alles? Het is nog niet alles. Ook als we als gelovigen leven hier nu met de kennis van wat de Bijbel ons aanreikt, we hebben niet die volledige liefde. Maar is er dan niks? Nou, hoe werkt dit? Nou, dat wordt mijn laatste punt. Er is dus een spanningsveld. Het is er wel, die vrijmakende liefde van God, maar ook nog niet. We ervaren die vrijheid om liefde te hebben op de momenten dat we ons veilig voelen. Met de God image in ons. Als we ons daar de ruimte voor geven, kan je dat ervaren. Maar het ontglipt ons ook weer zo vaak. Nou, Schaefer zou zeggen, het is er already, maar ook nog niet. Not yet. Het is een aanduiding van een bestaande theologische kijk op de tijd waarin wij nu leven. En daarmee bedoel ik de tijd nadat Jezus is opgestaan. En dus zijn liefde en genade voor ons daarmee compleet is. Hij is opgestaan uit de dood. Dus hij heeft de dood overwonnen. En zijn liefde voor ons is nu compleet. God ziet ons in Jezus volledig geliefd aan. Dat is already. Het is tussen die tijd van opstanding en tussen de terugkomst van Jezus. En de terugkomst van Jezus is het moment als alles hersteld wordt. Ja, wanneer er geen pijn meer zou zijn. Geen verdriet, geen angst, geen gekwetsingen meer. Tussen die tijd van de opstanding en Jezus terugkomt, daar leven wij. En dat noemt hij de tijd van de already, but not yet. Nu dus. Op alle niveaus van wie wij zijn is er een kras komen te staan. En zo, als we kijken naar die 7 aspecten van het mens zijn, op al die niveaus zagen we wat goed is en wat mooi was, maar ook wat niet werkte. En dat we het niet voor elkaar kregen zoals we verlangen. Nou, op het gebied van de liefde is dat zeker ook. Nu we weten dat we geliefd zijn, is er een weg uit de angst om afgewezen te worden. Er is een weg. En we hoeven dus niet vast te blijven zitten in gestagneerd gedrag van kapotmakend gedrag naar onszelf en de ander. Niet liefhebbend gedrag. Er is een weg hieruit die God ons wil aanreiken met zijn aanwezigheid voor ons. Maar het is een weg. Als je bij een weg voor wat is een weg? Nou, op een weg wandel je. Loopt op een weg. Je loopt vooruit, maar soms ga je ook even stilstaan. Soms schrik je van iets op een weg, wat er gebeurt. Soms ga je even zitten op een weg. Dan zit je stil. Dan moet je nadenken over wat er gebeurt. Ga ik wel de goede kant op? Wat gebeurt er eigenlijk om me heen? En sta je weer op. Dan ga je weer wandelen. Maar soms kan je ook even omvallen op een weg. En doet het zeer. En sla je degene die je omgeduwd heeft. Ik kan het niet, denk je. Maar vervolgens kan je weer staan of reikt iemand je de hand en ga je weer vooruit. Zo is een weg. Op een weg wandel je stapje voor stapje met vallen en opstaan. Nou, zo is het ook op deze weg van groei. Op deze weg van onze zonde. Naar de liefde voor de naaste en voor jezelf. Het is een proces. De liefde die ons aangereikt is er already, helemaal, volkomen, in Christus, in ons. Maar we wandelen ook nog in een gebroken wereld waar we beetje bij beetje deze liefde weer opnieuw moeten aandoen. We worden weer afgeleid, we worden weer angstig gemaakt, we worden weer oude leugens komen weer de kop opdrukken en worden we dus weer verward. En toch doen we het iedere keer weer opnieuw aan. Dus het is already, maar nog niet helemaal. Paulus is ook heel duidelijk over dat hij met vallen en opstaan gaat. In Filippenzen 3, ik vind het fijn dat Paulus daar eerlijk over is, want vaak wordt hij als een soort van grote geloofsheld gezien. Maar hij is heel eerlijk. Even zien, heb ik die hier? Ja, Filippenzen 3 vers 12 zegt hij zelf, daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben, of dat ik al volmaakt ben, maar ik blijf wel doorgaan om eens te kunnen grijpen waarvoor ook Jezus Christus mij gegrepen heeft. En dat is uit liefde. Hij zegt, ik moet daar naar uitreiken. Ik weet dat ik er nog niet ben. Maar we mogen goed moed houden, want God wil ons deze liefde aanreiken. Iedere dag weer. En je kunt je er dus iedere dag voor openen. Hè? Iedere dag opnieuw. Open je hart. Neem een moment de tijd om echt God te ervaren die bij je is. Soms denk ik al nodig om iedere dag uit, maar hij is er al. Hij is er al, maar neem er de ruimte voor ook om daar oog voor te hebben en dat hem te horen en hem te ervaren, hem te luisteren naar wie die is, te luisteren naar wat hij je wil zeggen. En ik denk dat vanuit deze ervaring, vanuit deze ruimte die we dus mogen laten vullen door God zelf, liefde en groei, groeiende liefde voor anderen en onszelf mogelijk is. Want we kunnen ontspannen. We hoeven onszelf niet te verstoppen. We hoeven niet agressief af te weren of met middelen te verdoven. En daarmee anderen en onszelf te verliezen. En dus ook de relatie met anderen te verliezen. Nee, als we dagelijks of uurlijks of van moment tot moment, hè, zoals Shever zegt, moment to moment. Als we moment to moment ons mogen herinneren aan deze genade van God zelf bij ons en in ons. Dan is er een ruimte om zijn geest te laten werken in ons. Hè, die 7 C's te laten groeien. Of ook de vruchten van de geest. En dat, die vruchten van de geest zijn werkelijk de basis van de liefde. Nou lijkt het wel alsof dit helemaal passief plaatsvindt. Nou, dan moet je er achterover leunen en dan moet je het toelaten en dan moet je over nadenken. En dan gaan die vruchten groeien. Alsof dit slechts een passief proces is. Maar tegelijk wordt ons ook gevraagd om daar actief uit te gaan handelen. Nu kunnen we aan de slag. Dit wordt ons aangereikt, maar nu mogen we opstaan. Wandelend, als je hieraan herinnerd wordt, sta op. Het is echt niet nodig om jezelf te verdedigen, te beschermen. We hoeven ook niet de hele tijd voor onszelf op te komen. In plaats van altijd maar met onszelf bezig te zijn, met soms zielige houdingen, van oh, ik heb het zo zwaar. Of met jezelf profilerende houdingen, jezelf sterker maken dan je bent, wat de manager kan doen. Mogen we nu sterven aan die zelfzoekende manieren en kijken hoe we de ander kunnen liefhebben. Wat heeft die ander nodig? Stop met navelstaren. Altijd maar zo met jezelf bezig zijn. Kijk naar buiten. Kijk naar die ander. Je bent al geliefd. Val niet in je oude valkuil. Maar sta op uit vrijheid. Omdat je al geliefd bent. Omdat je niet zo jezelf hoeft te verdedigen. Voor jou wordt al gezorgd. Om de liefde die je gegeven bent. Kies ervoor om het te doen. En hier vind ik het vers van 2 Petrus 1 vers 5 goed bij passen, die ik hierbij gezet heb. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter te leren kennen en weten wat hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor medechristenen en alle mensen lief te hebben. Nou, dit is weer even een beetje streng, hè? Ja. Maar om maar te zeggen, je hebt het passieve, de ruimte waar je geliefd bent, waar je volledig gezien wordt. Maar dan heb je ook een beetje van, hup, go for it, hè? Omarm het, ga het doen. En dat hebben we ook nodig, hè? Even kijken hoor, waar was ik? Ga erachterna, doe het. Hè? Dit is actief gedrag. Dus de actieve rol en de passieve rol zijn allebei belangrijk. Nou, als je de passieve rol benadrukt, dan kan dat leiden naar luiheid. Soms kan dat leiden naar waar je alleen achterover wil hangen. En soms kan dat dan toch weer heel met zichzelf bezig zijn. Ik geliefd worden door God en dan ben je altijd nog weer naar binnen gekeerd. Als die kant te veel benadrukt wordt. Maar als je te veel nadruk legt op die actieve rol, het doen wat goed is, kan dit weer leiden tot wetticisme of een trotsgevoel van ik kan dit, zelfrechtvaardigheid. Dan kan het weer toch die actieve manager zijn die aan de slag gaat, hè? Die spiritualizer. Die houding die zegt van, waarom doen jullie het niet allemaal zoals ik? En het zal niet lang duren dat deze houding weer omslaat in vermoeidheid, falen. En dan moeten de brandblussers er weer bij komen. Toch een biertje of even bij het beeldscherm. Het bevordert de liefde voor de ander en voor jezelf niet. Dus de enige plek van groei is de plek waarin we weten dat we geliefd zijn en vergeven. We mogen dus altijd gewoon weer toegeven dat onze kapotmakende rollen, de zonde, vergeven worden. Hè? Die mogen we in de ogen zien en dat ze vergeven worden door God zelf. En daarvanuit mogen we in vrijheid en in vrede gaan staan en wandelen. Even kijken hoor. Oh nee, die kunnen we zo nog kijken. Nou, zo wandelen we met God, dag in dag uit, alles delend met Hem, die ons ziet en kent, hè, beter dan wij onszelf, en heel veel van ons houdt. Het is nu nog op een gebroken manier, already and not yet, en dat is zelfs zo in de relatie tot God zelf, hè, want we zien Hem nu nog in door een spiegel, een raadselen, maar dan zullen we Hem volkomen kennen, hè, dat moment komt. Maar dat betekent niet dat er niets is. We kunnen ons hart ophalen als we momenten van vrijheid ervaren. Waarin we weten dat we geliefd zijn en dat we niet vanuit zelfbescherming hoeven te reageren. En we Gods liefde ervaren. En we, ook als we merken dat er groeiende momenten zijn in de liefde tussen elkaar. Als we dat ook op die manier naar anderen ons mogen uitstrekken. Het is met vallen opstaan, maar het is niet niks. Maar ook nog niet alles. Nou, dan heb ik nog het laatste vers, omdat ik daarmee wil afsluiten. We hebben namelijk de belofte in de hand dat Hij het één dag helemaal zal afmaken. In Filippenzen 1, vers 6 staat er. Ik heb hem in Engels. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ. Dus daar houden we, dat is onze hoop. Wat werk wat Hij is begonnen is, zal Hij afmaken op de dag van Christus. Daar wil ik het bij laten. Nou, that's it.